Mensen luisteren niet naar wat je zegt, maar kopiëren wat je doet.
Onze vitaliteitsexpert Martin Hersman helpt je te focussen op wat echt belangrijk is. Beluister en bekijk Martin of een van onze andere experts op businesswise.nl. Businesswise, het nieuwe platform voor iedereen met ambitie.
Dit is de AD Nieuws Update. Met mij, Hila Noorzij.
Komt er een snelle oplossing voor de 67-jarige Hamoush uit Den Haag? Zijn schrijnende situatie was gisteren een van de meest gelezen verhalen op onze website. Want de Haagse vader is ziek en slaapt met zijn 3 jonge kinderen noodgedwongen op de kantoorvloer van een maatschappelijk werkster, omdat hij nergens anders terecht kan. En verslaggever van AD Haagse Courant, Ila Rubio. Hoe heeft het zover kunnen komen?
Nou ja, dat vragen heel veel mensen in Den Haag zich op dit moment af. En daar worden ook vragen over gesteld binnen de raad en zo. Maar duidelijk is dat hier gewoon iets mis is gegaan. En de vraag is natuurlijk of dit vaker gebeurt of dat dit een incident is. Maar in principe is het in Den Haag zo dat kinderen niet op straat mogen blijven op het moment dat ze dakloos raken. En wordt er altijd wel gezorgd voor opvang. Alleen in dit geval heeft die vader gewoon een nul op de kerst gekregen. En moest hij maar zelf voor opvang zorgen binnen zijn eigen netwerk, vertelden ze hem. Ja. Of hij moest maar de kinderen terugsturen naar Marokko, terwijl ze alle 3 gewoon Nederlandse nationaliteit hebben. Ze zijn wel van Marokkaanse afkomst, dus misschien dat de reden is dat ze dat hebben geopperd. Maar het blijft natuurlijk een heel vreemd voorstel als mensen aan de deur komen kloppen. Want het is ook niet de eerste keer dat hij om hulp heeft gevraagd. In december is hij dakloos geraakt. Na een zeer tragisch ongeval, want de persoon met wie hij samen een huis deelde, die kwam onder een tram terecht. Die is overleden. En vervolgens moest hij dus dat huis verlaten van de familie. Want die vrouw die daar achterbleef, de weduwe, die wilde niet alleen met een andere man in huis blijven. Nou, dat kan me wel iets meer voorstellen. Maar goed, hij had geen alternatief. Is toen op straat terechtgekomen, heeft toen aangeklopt bij zowel de politie als het dagloosloket van de gemeente. Maar die hebben hem allebei niet kunnen helpen. En toen het nog echt koud was en vroor en sneeuw, is hij gewoon weer de straat opgegaan. Uiteindelijk heeft hij een dochter van een eerder huwelijk zover gekregen dat die hem dan wilde opvangen. De band met zijn andere 2 kinderen van de vorige relatie die is niet zo goed. Dus zij was wel bereid om hem op te vangen. Maar die vrouw heeft zelf ook problemen en kinderen. Dus dat ging niet goed. Het is een paar maanden volgehouden. Maar op een gegeven moment, nu enkele weken geleden is hij weer op straat komen staan. En vanaf dat moment is hij dus op zoek naar een plek om te slapen. Nou, dat lukte niet. En is hij dus op een gegeven moment door die maatschappelijk werkster van hem, die hem al die tijd probeert te helpen. Trouwens zonder daarvoor betaald te worden, maar gewoon omdat ze het gewoon zielig vindt. Zij heeft zich dezelfde lot aangetrokken van deze meneer. Is hij gewoon in het kantoorgebouw terechtgekomen, want die vrouw zegt ook, ik laat hem niet op straat slapen met die kinderen of in de auto. Want dat is het enige alternatief.
Ja, maar Ila, dit roept zoveel vragen op, want dit lijkt wel Murphy's Law. Alles wat mis kan gaan, dat gaat mis. Hij klopt aan bij verschillende instanties. Ja. Hoe hebben die instanties niet door hoe schrijnend dat is, of hoe schrijnend deze situatie is, en deze maatschappelijk werkster wel?
Dat begrijp ik dus inderdaad ook niet. Ik bedoel, toen ik het verhaal hoorde, dacht ik meteen van, mijn god, dit kan gewoon niet. En iedereen die ik het ook vertelde, die zei van, hoe kan dat nou in Nederland, in Den Haag, vooral die situatie natuurlijk van die kinderen. Kijk, we hebben wel meer dakloze mannen, dat komt wel vaker voor. Maar kinderen die dan, kinderen van 6 en 7 jaar, die op straat staan, ja, die moet je dan toch meteen helpen. Maar in dit geval hebben die medewerkers dat gewoon niet gedaan. En het is onbegrijpelijk waarom dat niet is gebeurd. En het is trouwens niet de eerste keer. Hè? Want 4 weken geleden had ik een ander verhaal. Ook een schijnsituatie in Den Haag. Dat was die meneer Sabri. Die had geen benen en geen arm. En die woonde gewoon op 4 hoog. Die moest elke dag zichzelf omhoog zien te trekken aan die ene arm. Naar de 4e verdieping. Ook daar is toen jarenlang niks gedaan aan die situatie, terwijl hij ook gewoon om hulp heeft gevraagd. En ook daar hebben de thuiszorgmedewerkers uiteindelijk aan de bel getrokken. En pas na ingrijpen van het AD, de Londense krant, is er uiteindelijk een oplossing gevonden voor die man.
Ja.
En dat geldt trouwens ook voor deze Hamoush nu. Gisteren heeft de gemeente dan alsnog besloten om tijdelijk opvang van te regelen. Hij is ondergebracht samen met zijn kinderen in een hotel voor in ieder geval 2 weken. En in die tussentijd gaan ze dus zoeken naar een structurele oplossing.
Ila, laatste vraag. Maar wat zegt dat over de gemeente Den Haag die pas in actie komt zodra de media hier opduikt?
Nou ja, dat vinden heel veel mensen niet passend. En dat hebben wij ook al aangegeven als krant. Van dat het wel vreemd is dat pas op het moment dat de journalisten zich mee gaan bemoeien, dat er dan oplossingen wordt gezocht. Ja. Maar goed, dat zie je wel vaker in Nederland. Er gaat toch nog heel veel mis op dit gebied. En zaken waarvan wij allemaal denken van nou, dit is gewoon, dit hoort niet. Ja, die op een of andere manier gebeurt dat dan toch daar. Dat het er ergens misgaat bij een van de ambtenaren of medewerkers.
Helaas.
We hebben ook nog geen antwoord op.
De scholen mogen vanaf deze week weer volledig open. Waarbij het de bedoeling is dat leerlingen zichzelf vanaf 7 juni 2 keer per week gaan testen. Onderwijsbonden twijfelen echter ernstig of scholieren dat trouw zullen doen. En dat kan gevolgen hebben voor de docent. Ja, Hendrik de Moel is bestuurder van Onderwijsbond AOB. Hendrik, hoe weet een docent dat die maatregelen worden nageleefd en dat een docent dus veilig kan werken?
Dat is heel lastig voor een docent, want hij mag het niet vragen aan een leerling. Hij mag niet vragen of ze zich getest hebben. Hij mag zelfs niet vragen hoe de test is geweest. Nou, dat mag al helemaal niet. Hè? Dat is privacywetgeving. Dat mag in Nederland niet. En heel veel scholen hebben ervoor gekozen om de testen naar huis mee te geven. Dus dan zijn het de ouders eigenlijk die toezicht moeten houden op het testen. Dus de scholen hebben over het algemeen weinig idee en kunnen niet garanderen dat die leerlingen ook daadwerkelijk die testen doen.
Ja, dus je tast eigenlijk een beetje in het duister als docent. Lijkt me niet heel lekker om zo voor de klas te staan, maar dan vul ik het even voor mezelf in.
Nou ja, we zien dat er heel veel collega's heel verschillend in staan. Heel veel collega's hebben er minder moeite mee. Anderen vinden het heel, heel vervelend. Kijk, wat wij vooral vervelend vinden is dat een werkgever heeft een plicht om voor een veilige werkomgeving of zo veilig mogelijk van zijn personeel te zorgen. Het gaat trouwens niet alleen om de docenten, het gaat ook om de veiligheid van de leerlingen en hun ouders. Uit onderzoek weten we dat op dit moment al afgelopen maanden sprake is geweest van 200 clusters van COVID op scholen. En het OMT heeft berekend dat als niet voldoende getest wordt, dat het omhoog gaat met nog enkele tienduizenden aantallen. En we weten ook dat dat betekent dat enkele honderden tot duizenden leerlingen last zullen houden van long COVID. Dat betekent dat je langer dan 5 maanden klachten houdt. Dan zit je diep in het volgende schooljaar.
Ja, eigenlijk heeft dit gevolgen voor iedereen. Maar laten we dan eventjes focussen op die docenten. Wat voor klachten hoor je daarvan?
Nou, collega's geven aan, ik zit dan eigenlijk in een klein lokaal met slechte ventilatie of een verouderd gebouw. En zometeen zit ik weer met 32 pubers in een lokaal. En waar doen we het voor? Want het gaat nog maar om een paar weken schooljaar waarin we echt niet meer de achterstanden die er dit jaar absoluut zijn opgelopen weer gaan goedmaken.
Nee, maar dan toch dat nieuws vanaf 7 juni, die scholen weer open, althans volledig open, leerlingen fysiek weer lesgeven, hoeven volgens mij geen afstand tot elkaar te houden, wel tot de docent. Maar kan je die scholen dan op deze manier volledig openen als die veilige werkplek niet gegarandeerd kan worden?
Nou, dat is een ingewikkelde vraag, dat is een verantwoordelijkheid van de werkgever. Die dat moet doen. Het vervelende is dat wij horen is dat er scholen zijn die hebben gezegd van ja, dat kunnen wij niet doen. Wij kunnen niet voor de veiligheid van onze collega's instaan. Dat die heel erg hardhandig door de onderwijsinspectie nu op de vingers getikt worden. En dat die gaan zeggen van ja, je moet gewoon open. En eigenlijk zeggen ze van laat die hele Arbo-wet maar zitten. Dat is niet ons probleem. Wij vinden dat die scholen open moeten. Want de onderwijsinspectie gaat niet over de Arbo. Daar gaat de inspectie van de sociale zaken over. Dus dat is een ander ministerie. Maar de onderwijsinspectie zit heel erg hard te druk op dat die scholen zo volledig mogelijk open gaan.
Ja. En Hendrik, ik weet dat dit een moeilijke vraag is, maar wat is jouw advies voor docenten die nu in een lastige positie zitten en zich misschien niet veilig voelen op hun werkplek?
Kijk, afgelopen vrijdag hebben we een mailing gestuurd naar al onze leden in het voortgezet onderwijs en een stuk op de site gezet. Kijk, iedereen die zich onveilig voelt, die raden we aan om in gesprek te gaan met zijn leidinggevende, dat aan te geven. Als dat niet tot een bevredigend antwoord leidt, dan zou je met beroep op de Arbo-wet kunnen zeggen van ik ga niet op de school aan het werk. Ik ga dat vanuit huis doen. VO-raad heeft trouwens, dus de koepel van werkgevers, heeft aangegeven dat ze het in deze situatie ook niet vinden passen. Dat leraren die zich grote zorgen maken, gedwongen worden om op school te werken. Dus op zich sluit je zich daar wel enigszins bij aan. Wij zijn niet sterker dan het niet vinden passen. Wij vinden, je hebt gewoon het recht om te zeggen, ik wil een veilige of zo veilig mogelijke werkomgeving.
60-plussers die eerder het AstraZeneca-vaccin hebben geweigerd, komen alsnog in aanmerking voor een andere prik. Dat zei minister Hugo de Jonge zojuist voor onze camera.
Het is een deel van de mensen dat geen gebruik heeft gemaakt van het aanbod van AstraZeneca via de huisarts. Jammer natuurlijk, ook niet nodig, want AstraZeneca is gewoon een veilig en een effectief vaccin voor mensen boven de 60. Niettemin, wat ons doel is natuurlijk, is in iedere leeftijdsgroep een zo hoog mogelijke vaccinatiegraad. En daarom krijgen de mensen tussen de 60 en de 64 ook de gelegenheid om zich te laten prikken bij de GGD met een mRNA-vaccin, dus Moderna of Pfizer.
Ja, parlementair verslaggever Niels Klaas. Wanneer kan deze groep dan een afspraak maken voor een vaccinatie?
Ja, dat is vanaf zaterdag 5 juni. Kunnen ze zelf bellen of online een afspraak maken met de GGD voor een mRNA-vaccin. Dit is de groep die eerder AstraZeneca heeft geweigerd. Niet kwam opdagen na de uitnodiging. 60 plus, 60 tot en met 64. En nu krijgen ze eindelijk een alternatief vanaf zaterdag dus.
Ja, en mag je dan wel kiezen welk alternatief?
Nee. Ze hebben AstraZeneca geweigerd en ze moeten nu als ze een alternatief accepteren, dan zal het ofwel BioNTech Pfizer worden ofwel Moderna. Maar goed, dat zijn beide mRNA-vaccins. Die worden ook als even effectief en veilig beschouwd.
Ja, nou is het heel fijn dat er voor deze groep een alternatief komt en we willen die vaccinatiegraad omhoog krikken. Maar toch heeft de jongen gezegd, prikken wat de pot schaft. Dat heeft deze groep niet gedaan. Zij hebben geweigerd. Dan klopt die uitspraak van hem toch eigenlijk gewoon helemaal niet meer?
Nee, dat kan een beetje onrechtvaardig voelen. Hè? Zeker voor die groep die gedacht heeft, nou ja, ik accepteer AstraZeneca. Hoewel Pfizer misschien of Moderna een beetje als de Porsche onder de vaccins beschouwd werd. Namen zij wellicht genoegen met een, nou ja, wat zullen we zeggen, een Opel of een Volkswagen. Maar goed, het is volgens de jongen niet oneerlijk. Hij zegt het namelijk zo, ik wil zoveel mogelijk mensen ingeënt hebben. Zeker in de groep 60 plus is dat belangrijk. Hè? Want je weet hoe hoger de leeftijd, hoe zieker je kunt worden door corona. Hoe meer de ziekenhuisbedden bezet zijn door die categorieën. Dus dat was het doel, zoveel mogelijk mensen inenten. Dan was daar die bijwerking van AstraZeneca, die zeldzame maar gevaarlijke bijwerking rond die bloedproblemen gaf. Ja, en daardoor is een aantal mensen gaan twijfelen. Sommige huisartsen melden dat wel 20, 30, 40% minder mensen kwamen opdagen voor die prik. Dus ja, prikken wat de pot schaft was eerst het devies. Zoveel mogelijk AstraZeneca gewoon prikken. Maar nu we verder komen en zelfs vandaag al 30ers worden uitgenodigd, redeneert de jongen, kan ik beter nog een laatste poging wagen om die, laten we zeggen, Astra-weigeraars alsnog te verleiden een prik te nemen. Dan moet hij toch wat anders in die pot stoppen. Zodat zij ook nemen wat de pot schaft.
Ja, precies. Niels, dan iets heel anders. Op het Binnenhof, daar gaat de formatie verder. Met wie zit informateur Hamer vandaag aan tafel? En waar gaan de gesprekken over?
Ja, het moest de flitsformatie worden. Het is er eentje in slow motion vooralsnog. Maar deze week worden er wel serieuze gesprekken gevoerd, lijkt het. Al horen wij hier bij uitkomst een beetje cliché kreten als de sfeer was goed en we hebben afgesproken niks te zeggen. Maar oké, vandaag heeft Hamer hier gesproken, hier achter ons, met D66-leider Sigrid Kaag en CDA-leider Wopke Hoekstra. Vandaag ontvangt zij ook nog PvdA en GroenLinks. Vanavond praat ze verder met Mark Rutte en Wopke Hoekstra, VVD en CDA. Morgen, zo hoorden wij net, komt ChristenUnie ook even langs. Dus zo zie je dat eigenlijk alle partijen die ook maar enigszins in een beoogde nieuwe coalitie zouden passen, of met een meerderheid of via gedoogconstructie, vandaag en morgen hier langskomen bij Hamer. Inhoudelijk zijn ze weinig scheutig hier bij uitloop. Hoekstra zei alleen iets als wij vinden veiligheid belangrijk en de volgende generaties. Maar ja, daar kun je natuurlijk vrij weinig van brouwen. Maar wat wel helder is, Hamer loopt tegen een deadline. Zij moest 6 juni volgens opdracht van de Kamer een advies opleveren. Ze heeft gewaarschuwd dat haastige spoed zelden goed is. Met andere woorden, ik kan meer tijd nemen als ik dat nodig heb. Maar door deze specifieke gesprekken met dit gezelschap lijkt het toch echt dat zij echt meters wil maken. En deze week in ieder geval met iets van een coalitiecombinatie in haar advies wil komen. En ja, heel veel partijen redeneren hier, dat zal tijd worden ook. Zoveel weken, dik 2 maanden na de verkiezingen.
Nou, het zal tijd worden ook. Nou, daarover gesproken gisteren zat Kaag ook met Rutte om de tafel. Toen werd er na afloop werd er niets gezegd. Vond het toch een beetje in strijd met die open cultuur waar D66 het dan vaak over heeft en die transparantie. Is dat ook zo, dat dat daarmee in strijd is? Of is het een bepaalde tactiek?
Ja, weet je, het is in ieder geval een boemerang die heel vaak terug gaat komen in het gezicht van D66. Want zoals je terecht zegt, zij maakte een belangrijk punt van een nieuwe open bestuurscultuur, de transparantie. Hierachter gebeurden de afgelopen weken dingen die nooit eerder waren vertoond. Notulen die zomaar gedeeld werden uit de meest geheime vergaderingen. Ja, dat schept verwachtingen bij het publiek. Maar het gekke is dat zo'n formatieproces, nou ja, bijna logisch zou je zeggen, toch ook gebaat is bij enige vertrouwelijkheid. Het is een periode dat partijen eigenlijk hun ziel op tafel moeten gaan leggen, aan elkaar aan moeten wennen. Afspraken moeten maken die pijn doen bij hen zelf. Omdat ze andere plannen hadden die pijnlijk zijn voor hun achterban. Omdat ze het misschien niet accepteren. Maar die hier ja, door uitruil en compromis op tafel moeten komen. En dus kan het bijna niet zonder enige vorm van geheimzinnigheid. Maar het klopt wel. Je hebt wel jezelf een beetje klem gezet als je vooraf een heel groot punt maakt van een open nieuwe bestuurscultuur. Dus dat gaan we nog wel veel horen en zien hier.
Goed, we wachten het af. Niels Klaassen vanuit Den Haag, dankjewel.
We worden dagelijks overladen met overbodige informatie. En het is moeilijk de zin van de onzin te scheiden. Daarom vertrouw ik op echte journalisten in plaats van meningen. Een krantenmens heeft het gemakkelijk. Word ook een krantenmens en lees je favoriete krant nu tot al 6 weken gratis. Ga snel naar krant.nl.
Bezorging stopt automatisch en op deze actie zijn actievoorwaarden van toepassing.